Almachtige God, u bent een groot God en we prijzen u om uw grootheid. En in al uw grootheid komt u heel dichtbij. Nog dichterbij dan onze eigen adem in onze eigen longen. Heer, en als we zo zingen, Heer, dan is het ons gebed. Vanuit deze plek dat uw grootheid de aarde zal bedekken. Heer, in een wereld op drift dat u daar ver boven uitstijgt. Dat mensen u zullen zien. Dat mensen u zullen leren kennen. Dat mensen uw hart zullen leren kennen en zullen ontdekken wat daarin leeft. De grootheid van uw wezen, maar ook wat dat betekent voor ons als mensen hier op aarde. Wat het betekent om u te mogen kennen. Wat het betekent om met u te mogen leven. Heer, de rijkdom die daarin is. En Heer, ik geloof met heel mijn hart als mensen ook maar een glimpje zouden zien van wie u bent, Heer. Dan zouden ze naar u toe rennen met alles wat in hen is. En het is ook uw verlangen om uzelf te laten zien. En ja, dat is ook ons gebed nu. Heer, toon ons uzelf ook door uw woord. Laat ons meer ontdekken van wat er leeft in uw hart. Heer, vorm ons meer en meer, persoonlijk en als gemeente, naar de gemeente, naar de personen zoals u ons hebben wil. Door een machtig werk van uw geest, ook vanmorgen in ons midden. In Jezus' naam. Amen. Amen. Goedemorgen gemeente. De kracht van innovatie, daar gaat het over vanmorgen. Vanuit de prekenserie in het Bijbelboek Handelingen waar we mee bezig zijn. En dan specifiek inzoomend op de gemeente van Antiochië en wat daar gebeurt. En vandaag bouwen wij voort op de preek van vorige week van Roelof over de pijn van afscheid. Want het omarmen van afscheid en het doelbewust opzoeken van vernieuwing zijn twee kanten van dezelfde medaille. Die gaan hand in hand. En daarom vandaag vanuit de gemeente van Antiochië de kracht van innovatie. Nieuwe dingen durven doen. Spontaan stappen zetten buiten gebaande paden. Jezelf terugvinden voorbij het punt waar het voor jou nog vertrouwd voelt. Er schuilt kracht in. Het doet iets. Innovatieve inspanningen die leiden vaak tot bijzondere zegen. En ik geloof dat het vanmorgen voor ons allemaal is. Want die kiemkracht tot innovatie, die zit in ieder van ons. En natuurlijk, we kunnen het onderweg kwijtraken. We kunnen het laten roven, om welke reden dan ook. Maar vanaf het eerste begin zit het erin. En kijk maar eens naar kinderen. Hoe onbevangen ze zijn. Hoe nieuwsgierig. Hoe boordevol goede ideeën. Herken je dat? Vanuit ons eigen gezin kan ik daar moeiteloos over meepraten. Ik moet denken aan een moment een aantal jaren geleden dat Nora, ons dochtertje, met zo'n potje pseudocreme in de handen zat. En zo jong als ze was, moet ze gedacht hebben van ja, hier moet je toch meer mee kunnen doen dan dat papa en mama dat alleen maar in mijn luiertje smeren. En toen we haar enige tijd later terugvonden, was het potje bijna half leeg. En zat die vette, witte zalf gewoon overal. Hè? Gewoon grote klodders op het gezicht. Grote klodders en vegen op die pyjama. En dan kan je zeggen dat is kattenkwaad. Maar je kan ook zeggen dat is innovatiekracht. Dat kleine meisje heeft gewoon zomaar twee nieuwe toepassingen bedacht voor die pseudocreme. Gezichtsmasker en pyjama decoratie. Of ik moest denken aan een ander momentje. Dat Luca samen met zijn vriendje in ons voortuintje stonden te staren naar die kleine siersteentjes. En die liggen daar maar, jaar na jaar, dat is oerzaai. En je moet gedacht hebben, van, daar moet je toch meer mee kunnen doen. En ze kregen een idee. Oh. En ik ontdekte wat het idee was toen mijn buurman me aansprak. En zijn zin begon met, wist je dat? En als die buurman je aanspreekt en zijn zin begint met, wist je dat? Dan weet je genoeg. Dat is niet goed. Hij zei, wist je dat? Jouw zoontje kleine siersteentjes in de uitlaat van mijn Range Rover heeft gestopt. Ik zei, nee, dat wist ik niet. Excuses namens de gehele familie van de Heuvel. Maar wat ik eigenlijk had moeten zeggen is, joh, buurman, kom op, je omarmend, geniet ervan. Dat is de innovatiekracht van mijn zoontje. Kijk, we hebben onderscheidingsvermogen nodig als ouders, hè, om te zien waarop het aankomt, is het kattenkwaad of innovatiekracht? En ik denk dat heel veel dingen die wij bestempelen als kattenkwaad gewoon horen bij innovatiekracht. Weet je, het zit erin, vanaf het prilste begin. Dat is trouwens een andere preek, daar ga ik me nu niet aan wagen. Maar de kracht van innovatie, het zit erin vanaf het prilste begin. En we hebben het zo nodig om dat naar boven te halen. Om dat maximaal te verzilveren in de persoonlijke sfeer. Maar zeker ook als de gemeente van de Heer Jezus Christus. Want er staat zoveel op het spel. Er is een wereld te winnen voor Jezus. En het is een opdracht aan ons als kerk van Nederland. Om in onze tijd, cultuur en generatie te zoeken naar de beste manieren om dat te doen. En dat gaat niet lukken zonder innovatie. Nieuwe dingen durven doen. Spontaan stappen zetten buiten gebaande paden. Jezelf terugvinden vol bij het punt waar het voor jou nog vertrouwd voelt. En er zijn een paar dingen in mijn hart die ik daarover wil delen vanmorgen. En daarbij wil ik ook putten vanuit de gemeente in Antiochië in het boek Handelingen. Dat is die gemeente daar. Ja, ze was jong van geest en ze was niet bang om te innoveren. En ze kende in ieder geval 4 gebeurtenissen, 4 patronen die daar voor het eerst plaatsvonden. En we gaan 3 stukjes met jullie gaan lezen. Uit Handelingen 11 vanaf vers 19. En er staat, de leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten en Cyreneërs onder hen die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. En de Heer die steunde hem bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer. Het tweede stukje vanaf vers 26, het tweede gedeelte van het vers. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië. En een van hen, die Agabus heette, voorspelde door de geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen, iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. Het derde stukje Handelingen 13 vanaf vers 2. Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. En nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. In de 3 gedeeltes die we gelezen hebben, zien wij 4 dingen nieuw in de kerk van Antiochië. 4 dingen nieuw. En het eerste nieuw in Antiochië. Voor het eerst is er sprake van spontane evangelisatie. Niet langer was er alleen maar, klonk het evangelie alleen maar in de synagogen en voor de Joden. Maar vanaf dit moment klonk het ook op het marktplein en in de straten en in de huizen voor de heidenen. En het was baanbrekend, maar ook wel chockerend. Kan dat zomaar? En mag dat zomaar? En dan ook nog door anonieme, gewone leerlingen. Het tweede nieuw in Antiochië. Voor het eerst worden de volgelingen van Jezus daar christenen genoemd. En blijkbaar was de gemeente van Antiochië zodanig gemeente dat de mensen over hen praten. Het derde nieuw in Antiochië. Voor het eerst in de vroege kerkgeschiedenis is daar sprake van voorspellende profetie. Blijkbaar was de atmosfeer van de gemeente van Antiochië zodanig dat de geest vrijuit kon bewegen. En het vierde nieuw in Antiochië, voor het eerst is er sprake van doelgerichte zending. Niet langer was er alleen maar spontane evangelisatie door vluchtende leerlingen die vol waren van Jezus. Nee, voor het eerst is er vanuit bidden en vasten ook een plan voor zending. En zo werd Antiochië de uitvalsbasis voor het bereiken van de toenmalige wereld. 4 dingen nieuw in Antiochië. Het is schitterend wat daar gebeurt. En stel je eens voor, Stadskerk, wat daar gebeurt. Al dat moois daar. En dan ook hier. Bij al het mooie en bijzondere en krachtige wat hier al gebeurt. Dat wat daar gebeurt. En dan hier bij alles wat God in ons midden al bewerkt. Maar dan nog meer dan nu. Hele gewone mannen en vrouwen, buitengewoon door God gebruikt. De gemeente als gesprek van de stad, talk of the town. Gods geest die vrijheid kan bewegen. En dat we het beste van onszelf, gewoon het beste van onszelf weggeven aan een wereld. Om mensen te winnen voor Jezus. En dat vanuit het spontane en dat gedurfde nieuw dat gebeurt. Dat de Stadskerk een plek wordt, een uitvalsbasis voor het Koninkrijk. Op een manier om die wereld te winnen voor Jezus. Die nu nog voorbij die horizon ligt. Gewoon dat wat daar gebeurt bij al dat moois. Een schitterende spiegel voor ons. Hoe zou dat zijn? Wat zou dat betekenen? En waarom niet? Nou, zegt iemand misschien. Ik ken hele goede argumenten voor dat niet. Meerdere zelfs. En als jij dat bent, dan schud ik je graag de hand. Want dan kan ik je goed begrijpen. Als gemeente nieuwe dingen durven doen om de wereld te winnen voor Jezus, het kost iets. Het treft me ook zo hier. Ja, mooi. Doelgerichte zending. Prachtig. Bidden, vasten, de geest die spreekt. En daar is zendingsreis nummer 1 met Paulus en Barnabas die uitgezonden worden. Schitterend wat daar gebeurt op Cyprus, in Perge, Iconium, Derbe. Ja, er zijn wel wat strubbelingen, maar er is vooral heel veel zegen en heel veel vrucht. Maar dan komen ze daar op een gegeven moment in Lystra. Dan is daar een verlamde man. En Paulus en Barnabas die genezen die man. Maar in de nasleep van die gebeurtenis ontstaat de reuring, er gebeurt van alles. En op een gegeven moment is daar een groep mensen en die begint Paulus te stenigen. De stenen vliegen hem om de oren. En ze slepen hem de stad uit en naar buiten die stad smijten ze hem neer. In de veronderstelling dat hij dood is en dat was precies hun bedoeling. Hoe heb ik het nu? De Heilige Geest spreekt. We hebben gebeden, we hebben gevast. Dit is in de wil van de Heer. Ja, we doen wat de Geest wil. En ja, de stenen vliegen ons om de oren. Ja, die twee dingen kunnen heel goed samengaan. Het kost veel. Een wereld winnen voor Jezus. Afgelopen week sprak ik met Paul Stolvogel, die leider is van Face-Off. Al jarenlang. En hij weet wat het is om de stenen om je oren te krijgen. Samen met zijn team. Face-off, innovatief, het was nieuw, jaren geleden. Face-off, een term uit een hockeywedstrijd, een nieuw begin. Mensen een nieuw begin gunnen met Jezus. Maskers af, kwetsbaar zijn, laten zien wie Jezus is in je leven en dat delen. Dat is prachtig, maar de stenen vliegen je af en toe om de oren. Mei 2011, we waren 15 jongeren, was fantastisch en sporten, met een team van 8 waren ze. Maar na de zomer waren ze allemaal weg. De wintermaanden kwamen, het werd donker in de wijk. Ze vonden die jongeren ook niet meer terug. Uiteindelijk waren er nog 3. De ene week in de gymzaal sporten, de andere week spelletjes thuis. Ze waren met z'n 8. Week na week, maand na maand, 3 jongeren. Dit was toch van de geest? Je zou de geest toch doorheen breken? En dat vond ik zo mooi. Paul die zei, en we hebben toen gebeden. Heer, dit is van u. En als u ons 3 jongeren geeft, dan zullen wij ons hart helemaal, helemaal geven aan 3 jongeren. Maar ze zijn stenen van beproeving. Van volharding. Van doorgaan. Ook als je niks ziet. Stenen van boze ouders. Jullie zijn een secte. En andere nare dingen. Maar stenen ook van kinderen die opeens niet meer komen. Om welke reden dan ook. Soms vanwege een thuissituatie dat ze overgeplaatst zijn. Soms omdat ouders het niet meer willen. Maar je geeft jezelf week na week aan die kinderen. En ze krijgen een plekje in je hart en ineens zijn ze weg en je ziet ze nooit meer. Dat snijdt er doorheen. Innovatie. Nieuwe dingen durven doen. Jezelf terugvinden ver voorbij het punt waar het voor jou nog vertrouwd is. Doe mij maar niet, het kost te veel. En ook hier. Mooi, voor het eerst in de kerkgeschiedenis. Voorspellende profetie. De geest die krijgt ruimte om te werken. Fantastisch. Meer ruimte voor de geest. Meer focus op Jezus. Want de geest die verbindt zich altijd aan Jezus. Gaaf. Maar doe je dat eigenlijk goed? Wat betekent het eigenlijk om dat als gemeente goed te doen en in verbinding te doen? Nou, er komt vaak zoveel ongemak bij kijken. En ook in de route die we nu maken, in dat geloofsdoel van 24/7 gebed, intensievere aanbidding en voorbeden, ook samen ontdekken. Wat betekent het nou om samen te zitten aan de voeten van de Vader? Om daar naartoe te gaan, om van Hem te leren. Om Hem in geest en in waarheid te aanbidden en daar te zijn. Oh joh, dan krijg je momenten van ongemak. En ik moet denken aan het moment waar ik zelf ook onderdeel van uitmaakte. moment van aanbidding en gebed, dat in één moment sommigen op de knieën gingen en gedacht hadden van, hé, dit is een moment om ons te verootmoedigen en schuld te belijden en onder tranen dat allemaal aan de Heer te geven. En ik keek om me heen en ik merkte ook zelf, maar ik ging niet door mijn knieën, nee, ik ging in de benen. Ik wilde zingen, ik wilde aanbidden, ik wilde dankzeggen. Dus in één en hetzelfde moment gaan allemaal mensen ter aarde op de knieën en dan sta ik in de benen met nog een paar anderen. En die schuldbelijdenis, verootmoediging, ik ben daar niet. Nou, je voelt je bijna ongeestelijk als voorganger van deze gemeente. Wil jij niet door de knieën? Wil jij niet schuld beleiden? Tuurlijk wel, maar ik ben daar niet. En het gevaar is, ja, het ongemak. En we kijken elkaar aan. En wie heeft nu gelijk? Wie heeft nu de geest? Wie verstaat de geest nu wel? En dan komt daar dat gevaar op de loer van, ja, moet eens kijken, weet je wel. Hij pakt het nog niet, of zij is daar nog niet. Of... Het gevaar dat we elkaar dan zo gemakkelijk de maat gaan nemen als het gaat over meer van de geest. Terwijl ik geloof, de geest levert maatwerk. Dat het heel goed kan in hetzelfde moment. De geest die spreekt tot de ene. Jij gaat door de knieën, dit is voor jou. En jij gaat staan en je gaat zingen, dat is voor jou. De geest levert maatwerk. Maar waar het mij om gaat, het ongemak. Ik hoor ook mensen die zeggen, ja, er zijn mensen allemaal aan het aanbidden, aan het zingen. En ik ervaar niks. En dan kan er een soort van aanstoot nemen zijn van, ja, maar Heere God, waarom breekt u niet door in mijn leven? Of aanstoot nemen van, wat doen jullie allemaal raar? Je lijkt wel dronken, ik ben de enige die nuchter is. Of andersom. Dat je wil vertoeven in de Heer en je voelt je een beetje geremd. Je wilt je helemaal geven. Maar ja, dan zullen al die andere nuchtere mensen wel denken. Ongemak. Het is zo belangrijk om elkaar daarin op te zoeken. Niet de maat te nemen, maar de geest zijn maatwerk te laten leveren. En de volle focus te houden op Jezus. Er is ruimte en respect nodig. Maar ongemak. Nieuwe dingen durven doen. Ook in het samen zoeken van de Heer. Jezelf terugvinden ver voorbij een plek waar het ook geestelijk in dat opzicht voor jou nog vertrouwd voelt. Ah, doe me niet. Een beetje ongemakkelijk. Een beetje onaangenaam. En dan is daar ook spontane evangelisatie in Antiochië. Fantastisch. Niet alleen voor de Joden en niet alleen in de synagoges. Nee, ook op het marktplein, in de straten, in de huizen. En ook voor de heidenen. Het was allemaal nieuw. Nieuwe doelgroep, nieuwe vormen, nieuwe gelovigen. Fantastisch. Maar dan zie je een paar hoofdstukken verderop. Er is een verhitte discussie. Hoe zijn we dat eigenlijk, gemeente met Joden en heidenen samen? Hoe doen we dat eigenlijk goed? En die Joodse christenen die zeggen dan van ja, maar die heidenen, ja, die veranderen de gemeentecultuur drastisch. We zijn aan het onderzoeken, de campus. Hier is dat wat u voor ons heeft. Nieuwe doelgroepen, nieuwe vormen, nieuwe gelovigen. Ja, maar hoe doen we dat eigenlijk goed? Wat nou als die gemeentecultuur drastisch gaat wijzigen? Innovatie, nieuwe stappen zetten, buiten gebaande paden gaan, voorbij het punt waar het vertrouwd is? Ah, doe me niet, dat is eng. Hele goede papieren om het allemaal niet te willen. Het kost te veel, het is ongemakkelijk, het is eng. Maar waarom dan wel? Waarom dan wel? En ik geloof dat één aspect fundamenteel is. Als je als gemeente nieuwe dingen wil doen om de wereld te winnen voor Jezus. En dat heeft te maken met het drijfveer. Met dat grote waarom achter al dat innovatieve handelen. En het belangrijkste woord is overvloed. Omdat je anderen wil laten delen in de overvloed die je gevonden hebt in God. Kijk, die gemeente in Antiochië die was niet aan het innoveren om het innoveren. Of aan het vernieuwen om het vernieuwen. Of aan het veranderen om het veranderen. Deze wilden anderen maximaal deelgenoot maken in de overvloed die ze gevonden hadden in God. En dat motief van overvloed, dat heeft al hele oude papieren. Het gaat ver terug in het Oude Testament. Helemaal tot op de eerste bladzijden van de Bijbel, Genesis 1. En daar ontmoeten wij de Vader, Schepper, God. En we zien daar hoe die op majestueuze wijze toont wat zijn goddelijke, creatieve kracht tot aanzijn kan spreken. Want dat is wat daar gebeurt. God die spreekt daar tot aanzijn. En hij zegt, er zij licht, zegt God. Weg met het duister, het is nu lang genoeg donker geweest. Er zij licht, er zij leven. Er zij lucht en land en planten en bomen en dieren en ook de mens. En God beziet het allemaal en God zegt, dit is tof. Dit is goed. Dit is zeer goed. En het treft me elke keer wat vanuit Genesis dan naar ons toe komt. Namelijk een fascinerende gedachte die daarin meeklinkt. De schepping had er niet hoeven zijn. Maar ze is er wel. Het had niet gehoeven. En toch is ze er. En waarom had de schepping er dan evengoed niet hoeven zijn? Omdat de schepping niet noodzakelijk is voor God. God heeft de schepping niet nodig om God te zijn. Want God is volmaakt. Hij is één en drie tegelijk. Een gemeenschap in zichzelf. Een gemeenschap van overvloedige liefde en volkomen vreugde die bestaat tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In zijn wezen is God overvloed. En de oorsprong van de schepping ligt dus niet in schaarste of in gebrek of in tekort. Alsof God wel een schepping moest creëren om hem gezelschap te houden, omdat hij anders eenzaam zou zijn. Nee, God was af en gaaf en compleet en overvloed van liefde in zijn wezen en in wie hij is. De schepping is niet noodzakelijk voor God. Maar waarom is de schepping er dan wel? Omdat God haar wilde. En waarom wilde hij haar dan? Precies vanwege de essentie van het wezen van wie God is. Een gemeenschap van overvloedige liefde en volkomen vreugde die bestaat tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En daarin, in zijn wezen, in wie hij is, wilde hij de schepping laten delen. Wilde hij de mens uitnodigen. En wilde hij de wereld laten proeven. En dat is die fascinerende gedachte die meekomt. De schepping had er niet hoeven zijn. Maar ze is er wel. Want God is liefde. En hij wilde dat zijn schepping zijn hart zou leren kennen. En het is precies dat motief van overvloed wat ook doorklinkt op al die bladzijden van avontuur, van handelingen. Zoals de Heilige Geest betrokken was bij het proces van scheppen in Genesis 1, zo is hij ook betrokken bij het proces van herschepping in het Bijbelboek Handelingen. En je proeft het ook in wat er gebeurt in die gemeente van Antiochië. Waarom nieuwe dingen durven doen? Waarom spontaan stappen zetten buiten gebaande paden? Waarom jezelf terugvinden ver vol bij het punt waar het voor jou nog vertrouwd voelt? Nou, niet om het innoveren zelf. Ook niet omdat het hip of trendy is om eigentijds kerk te zijn. Ook niet omdat het gewoon af en toe leuk is om eens iets nieuws te doen. Nee, het is groter, het is dieper, er ligt veel meer onder. En het is zelfs datgene wat achter de oorzaak ligt van ons bestaan. Namelijk, hoe kunnen we anderen maximaal laten delen en uitnodigen om kennis te maken met het wezen van God en de overvloed die daarin ligt. En dat je daarom ook zoekt naar de beste manieren in je tijd, cultuur en generatie om dat te doen. Bereid om risico's te nemen. Buikpijn te omarmen. De prijs te betalen. Omdat er een wereld te winnen is voor Jezus. En moest denken aan dat andere nieuwe wat een paar jaar geleden is bedacht en wat zich doorontwikkelt. Kleur in stad. Het open huis. In de meiweek. Het slot van de meiweek. Dat vind ik echt zo'n mooie weerspiegeling. Van die God van overvloed. Die we mogen kennen. De God die in zijn wezen overvloedige liefde en volkomen vreugde is. Door wie nou, het leven ook stroomt. Door wie wij bestaan. Dat royale. Dat gevende. Het zit helemaal in dat concept. Ik sprak Ben Jansen die dat trekt en die dat draagt en leidt. En wat hem altijd weer verbaast is hoeveel mensen verbaasd zijn dat alles gratis is. Het zal ook wel een beetje met Nederlanders te maken hebben, dat weet ik niet. Maar dan kom je binnen en dan hoef je geen eens een kaartje te kopen. Je mag zomaar binnenkomen. Dan krijg je een bosje bloemen in je handen geduwd bij de ingang. Dat mag ook allemaal. Maar die moet je dan wel weggeven, weet je wel. Oké, moet je wel weggeven. Er is een terrasje met taart. Weer die verbazing, hoef ik hier niet voor te betalen. Nee. Is dit een kerk dan? Sommige mensen komen er pas na een tijdje achter dat ze in een kerk zijn. He? Allemaal leuke mensen, gezelligheid. Maar gewoon dat uitdelen om niet. Ik knip je haar, ik repareer je fiets, hier heb je kleding. Zal ik je helpen met financieel advies? Hier zoek de stilte in een spiritueel plein. Oh, een gesprek over hoe je gezin in elkaar zit, kan hier. Nog meer taart, want dat moet wel op natuurlijk. Nog meer taart, gaan we weer zitten, nu eten. Overvloed. En dat plaatje is een weerspiegeling van het hart van God. Toon mijn liefde aan de ander. Weerspiegel mijn hart. Weerspiegel mijn wezen en zoek naar je allerbeste manier om dat te doen. En de Heer Jezus vind ik daarin het voorbeeld. Hij stapte uit hemelse heerlijkheid. Hij legde alles af. Ver voorbij het punt waar het vertrouwd voelt, naar de aarde. Stap voor stap de diepte in. Hij werd mens. Was bereid om te sterven. Stierf de dood aan het kruis. Ging tot het uiterste. Om het wezen van God weer te ontsluiten. Om de weg te banen. Om te zorgen dat het voorhangsel van boven naar beneden zou scheuren. Om te zeggen, hier is je God. Hier is zijn hart. Je mag zijn spreken horen. Je mag zijn hart kennen. Het is de bron van je leven. Het is de bestemming van je bestaan. Het is waarom je gemaakt bent. Om zijn liefde te ontvangen. Te beantwoorden en door te geven. Toon mijn liefde. Jezus ging ons voor en maakte alles mogelijk om de overvloed te proeven die is in God. De kracht van innovatie. Nieuwe dingen durven doen. Persoonlijk en als gemeente. Spontaan stappen zetten buiten gebaande paden. Jezelf terugvinden ver voorbij het punt waar het voor jou nog vertrouwd voelt. Er schuilt kracht in. Het doet iets. Het brengt zo vaak zegen voort. Maar het is ook zo nodig om een wereld te winnen voor Jezus. Het kost iets. Het kost alles. Het gaat samen met ongemak. Het is eng. Maar het is dus zo waard. Toon mijn liefde. Dat is hoe een kerk behoort te zijn. Toon mijn liefde. Heb lief. Zoals ik jullie heb lief gehad. Amen. Ik wil vragen om te gaan staan. Dan gaan we bidden. Machtige Vader in de hemel, dank u wel. U bent onze Vader, Schepper, God. En u sprak tot aanzijn. Niet omdat u iets miste. Niet omdat u iets nodig had. Dat uw wezen overstroomde van liefde. En u het ons gunde om daarvan te genieten. Om dat te ontvangen, dat te beantwoorden en dat door te geven. Ik wil u bedanken, Vader, dat we mogen bestaan voor u. Maar we weten ook dat de weg is afgesneden, doordat we onze eigen weg gingen. Maar we danken u wel voor het offer van uw Zoon. Dank u, Jezus, dat u alles gaf. Om de weg terug te banen naar het vaderhart van God. Dat we alles weer mogen vinden in u. Dat we ooit waren kwijtgeraakt. En dank u wel dat we uw gemeente mogen zijn. Dank u wel voor dat voorbeeld van Antiochië. Zoveel dingen nieuw. Omdat ze zo graag wilden dat de wereld u zou kennen. Heer, dan zijn we hier. En dan bidden wij. Maak ons de gemeente zoals u ons hebben wil. Geef ons de moed om over ongemak heen te stappen. Om het onbekende aan te gaan. Om stappen te zetten buiten gebaande paden. Om te zoeken naar de beste manier om onze tijd, cultuur en generatie in contact te brengen met u. Heer, want uw hart staat voor hen open. Uw hart gaat naar hen uit. En Heer, zegen ons daarin. Heer, maak ons die gemeente die... Dat volgende lied, als gebed in het hart draagt, naar hartlust zingt. We willen uw liefde tonen. Als we dit samen zingen, als respons, als gebed naar Jezus, naar de Vader.